De volgende mededelingen. In de eerste plaats voor de mannenvereniging. Die zal niet vrijdag, maar donderdag vergaderen, zo de Heere wil. En dan huisbezoeken deze week. Maandagavond bij J. van de Polder en bij Tony Jansen. En eveneens maandagavond bij de familie G. But en de familie H. Kiviet. Allemaal in de Kastanjelaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 80. Neem, Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost, door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Het eerste en het tweede vers van Psalm 80. Schriftlezing vanavond is uit het eerste Samuel boek hoofdstuk 17. We lezen de versen 28 tot en met 37. 1 Samuel 17, de versen 28 tot en met 37. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 78. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden, om Jacob's zaad zijn dierbaar volk te hoeden. Psalm 78, vers 36. Wij lezen dus vanaf het 28ste vers van hoofdstuk 17 van het boek 1 Samuel. Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David, en hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen, en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uws harten wel, want gij zijt afgekomen opdat ge de strijd zaagt. Toen zeide David: wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een andere toe, en hij zeide achtereenvolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord achtereenvolgens de eerste woorden. En toen die woorden gehoord werden die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weide de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David: de Heere, die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen, en de Heere zij met u. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen vanavond weer verder in het hoofdstuk waar ook de schriftlezing uitgenomen was, uit 1 Samuel 17. En onze tekst is vanavond het 36e en het 37e vers. 1 Samuel 17, de versen 36 en 37. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David: de Heere, die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen, en de Heere zij met u. Zoeken wij eerst Gods aangezicht in het gebed. Heere, we zijn weer bijeengekomen rondom uw getuigenis om daarin te lezen, daarover te spreken, daarnaar te luisteren. En om, als u het ons wilt geven, zo in deze weg, in de weg der middelen, in de weg van uw eigen inzettingen, wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Want dat is toch het geheim van de schriften, Heere, dat ze ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat kunnen we van de andere dingen niet zeggen. Wat er in deze wereld geproduceerd en verkondigd wordt, dat is niet in staat om ons wijs te maken tot zaligheid, maar de schriften kunnen dat wel. De heilige schriften, door de Heilige Geest geïnspireerd, en die zo de volkomen raad en wil van God tot onze verlossing bevatten. Die schriften waarvan gij zelf zegt dat ze levend en krachtig zijn, dat evangelie een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. De schriften waarvan gij zelf getuigt, Heere, dat zij een middel in uw hand zijn om voor zondaren te dienen als voedsel. Voedsel op de reis door dit leven. Een middel waardoor zondaren tot bekering gebracht worden. Een middel waardoor mensenkinderen die zonder dat woord aan het eeuwig verderf en aan de eeuwige ondergang zijn prijsgegeven, nu kunnen worden gebracht tot de kennis van uw genade in Christus. Heren, rondom dat woord zijn wij samen, en dat woord dat mag vanmiddag, vanavond ook gepredikt worden. Zoudt u het willen gebruiken in ons leven, voor de eerste keer of bij vernieuwing? Zoudt u ons door dat woord willen stilzetten, als wij altijd nog leven en gaan op de weg die van u afvoert, de weg die wij wel in onze dwaasheid gekozen hebben, de weg der zonde, maar waarvan gij zegt dat die naar het verderf voert? Zoudt u ons op die weg willen stilhouden, willen tegenhouden, en zoudt u ons tot bekering willen brengen? Laat het woord dienstbaar zijn als een middel in uw hand om zondaren die zonder u leven het toch eens tot bezinning te roepen, opdat zij in de weg van die bezinning eens mogen gaan ontdekken wat het betekent om geen God te hebben. En om geen Christus te hebben. En om een open schuld te hebben. Zonder weet te hebben van de vergeving van zonden door Christus. Doe het allen die onbekeerd zijn, Heere, eens beseffen dat het einde van de weg die zij nu bewandelen het verderf is. En doe het hen ook beseffen dat het nog vandaag het heden der genade is, waarin wij nog tot verandering zouden kunnen komen. Het heden der genade waarin we nog zalig kunnen worden. Heere, wilt gij uw woord dan gebruiken om mensen die van u niet weten en die in de weg van ondervinding niets van uw genade hebben beleefd, die er misschien wel over kunnen praten, omdat ze ervan gehoord hebben, omdat ze erin onderwezen zijn, omdat hun hele opvoeding mee ook over deze dingen heeft getuigd, maar die er persoonlijk altijd nog vreemdelingen van gebleven zijn, wilt u zulken door de kracht van uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, eens brengen tot dat punt waar ze het niet langer kunnen volhouden zonder u, maar waar zij u, de Heere, mogen gaan nodig krijgen. Dat punt, die plaats waar een mens arm en leeg en schuldig voor u leert buigen en waar hij u om genade leert bidden. Heren, dat is toch de plaats die we moeten kennen in ons leven. Zo maakt u toch mensen zalig, door ze te brengen op de plaats waar zij smeken leren om de vrede, en waar zo ook dat heil, die genade die gij aan te bieden hebt, dierbaar en noodzakelijk gaat worden. Gij maakt toch plaats voor uzelf. Gij brengt de mens toch aan het eind met zichzelf. En gij doet hem toch hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gij schept in zijn hart toch die waarachtige begeerte naar genade. En dat gebed om ontferming. Heere, werkt dat dan, zoals u alleen dat werken kunt, zoals u door uw kracht, door uw onwederstandelijke kracht, dat al uw volk en kinderen toch leert, mag dat werk dan ook onder ons zichtbaar worden. En wilt gij zo uw grote naam nog heerlijk maken? Wilt gij ook uw volk onderwijzen, Heere? Want al weten we wie gij zijt, althans al hebben wij in beginsel kennis van u en van uw genade gekregen, we blijven toch op u aangewezen. En ook bij de verdere gang van ons leven zullen we het steeds weer opnieuw bij u, de Heere, moeten zoeken. Maar daartoe laat u toch ook uw woord verkondigen, Heere, dat uw volk onderwezen worden. En dat het geloof van uw volk zou worden gevoed en onderhouden. En dat de hoop zou worden verwakkerd en dat de liefde zou worden gesterkt. En dat zo het leven meer en meer op u, de Heere, zou worden gericht. Ach Heere, wilt gij dan ook die vruchten geven op de verkondiging van het evangelie en laat uw geest ook in het leven van hen die uw kinderen zijn. Laat uw geest in hun leven, uw woord, mee ook tot een rijke, tot een eeuwige zegen stellen. Als we vanavond weer mogen gaan luisteren naar het evangelie, zoals ons dat in dit oudtestamentische schriftgedeelte wordt verkondigd. Het evangelie dat ons spreekt van uw genade in Davids leven. Het evangelie dat ons ook spreekt via David van hem, die de volkomen verlosser is, die de getrouwe zaligmaker is, die de goede herder van zijn kudde is. Heere, open gij de schriften en mogen wij verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Ja, ontsluit dan ook ons hart, opdat uw woord daar ingang in mag hebben. Gedenk ons allen, Heere. We zijn hier met verschillende mensen. Verschillend in allerlei opzichten. Niet alleen wat leeftijd betreft en wat levensomstandigheden betreft, maar ook verschillend ten aanzien van onze verhouding tegenover u. Maar Heere, wie we dan ook zijn en hoe het dan ook is in ons leven, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. En u weet ook wat welk woord nodig is. En wat voor een woord er nodig is. Het zij bemoedigend, vertroostend, onderwijzend. Het zij terechtwijzend, bestraffend, waarschuwend. Heere, wilt gij uw woord dan maar gebruiken en het thuis bezorgen, het zo adresseren dat het ook werkelijk in ons leven op zijn plaats terechtkomt. En wilt u er gebruik van maken tot roem van uw genade, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen ons ook in al de omstandigheden van ons leven, Heere. U weet waar we staan en hoe ons leven is en welke dingen ons wedervaren en welke zaken ons bezighouden, onze gedachten vaak in beslag nemen, ons hele leven stempelen. Ach Heere, wij bidden u voor uw kracht in moeite, voor uw ondersteuning in de weg die we gaan moeten, ook als die weg een moeilijke is, voor uw hulp en bijstand als er geestelijk bestrijding en aanvechting is. Doe ons ondervinden, Heere, dat gij licht geeft als we in duisternissen wandelen, dat gij troost geeft als droefheid ons deel is, ja, dat gij uit uw volheid schenken wilt alles wat nodig is. Zegen gij uw woord overal waar het gebracht wordt. Wilt gij uw rijk doen komen en uw naam groot maken. Heere, we bidden u ook voor alle noden die er in deze wereld zijn, en dat zijn er nogal wat. Het kan ook niet anders, Heere, want het leven op deze door de zonde gevloekte aarde moet wel een moeilijk leven zijn. Dat hebt u in uw woord gezegd. Dat bewijst ook de praktijk. Dat weten we uit eigen ondervinding, dat weten we ook uit wat we rondom ons heen zien. Er is zoveel leed in deze wereld, er staan zoveel ziekenhuizen en inrichtingen waar mensen gebracht worden en waar ze lijden, pijn lijden, verdriet lijden, angsten hebben, vrees. En waar zoveel is, Heere, wat ervan getuigt dat dit leven hier op aarde vol teleurstellingen is. O, wij bidden van u dat gij al die tegenspoeden en al dat lijden in deze wereld nog eens zou willen gebruiken om de mensen tot u uit te drijven. Nood leert bidden, ja, zo zeggen we dat dan wel eens en het gebeurt ook wel. Maar het is ook vaak anders, Heere, dat de nood juist bij u vandaan voert en dat de nood verbittert. En dat de ellende met wrevel vervult. Ach Heere, zoudt u in uw genade en in uw barmhartigheid u eens nog willen ontfermen over alles wat lijdt. En geven willen dat ook toch de tegenspoeden vruchtbaar mogen zijn. Ja, dat uit verlies en tegenslag nog eens winst tevoorschijn mag komen. Zegen gij hen die in de verzorging van hun medemensen hun werk gevonden hebben. Zegen gij dat werk, Heere, der barmhartigheid, opdat het iets mag laten zien van uw barmhartigheden en mee mag werken aan het doorgeven van het evangelie van u, o Heere Jezus Christus, van wie het evangelie getuigt dat gij met ontferming bewogen zijt geweest, en toen u de scharen zag, met ontferming bewogen over de velen die leden en die tot u gebracht werden en gij hebt hen willen helpen. Met ontferming bewogen ook toen de scharen in uw ogen was als schapen die geen herder hebben. En Heere, dat is een ander stuk lijden in deze wereld, alhoewel dat zo niet beseft wordt, maar wat zijn er velen die inderdaad als schapen zonder herder voortleven. En de herders die ze hebben zijn eigenlijk alleen maar huurlingen. O Heere, wat zijn er velen die zonder het evangelie moeten leven, of met een evangelie dat niet naar het woord meer is en dat niet van de geest is. Zoudt u, Heere, willen geven dat het ware evangelie weer op zijn plaats mag komen en als een licht op een kandelaar geplaatst mag worden. En dat dat woord van u dan ook velen zou mogen bereiken. Heere, ontferm u over de wereld in nood, in lichamelijke nood in geestelijke nood. En wilt gij nog wonderen verrichten, waaruit blijkt dat u groot zijt, niet alleen in vermogen, maar ook groot in genade. Heere, is het dat niet waar deze arme wereld behoefte aan heeft? Dat wordt ons niet geleerd door de wereld zelf. Dat is ook niet in overeenstemming met wat de wijsheid van deze wereld heeft vastgesteld. Want dan wordt vergeten dat de mens een arme ziel heeft, die op weg is naar de eeuwigheid. Dat de mens is op weg is om zijn rechter te ontmoeten. Dat de mens een borg nodig heeft. Maar uw woord zegt het, Heere. En uw woord spreekt ook daarin de waarheid. O, mag voor dat woord plaats gemaakt worden. En wilt gij dat woord zegenen tot heil van velen. Hoor ons dan, o genadige ontfermer, om Jezus wil. Amen. Psalm 77, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. 7 en 8 van 77. We zijn thans toegekomen aan dat gedeelte uit 1 Samuel 17, waarin we David voor koning Saul zien staan. We hebben gehoord hoe David in het leger gekomen is in opdracht van zijn vader Isaï, om naar de welstand van zijn broers te informeren. En hoe hij, toen hij in het leger gekomen is, getuige was van het optreden van de Filistijnse reus Goliath. En dat hij heeft gehoord hoe Goliath de slagorden van de God van Israël hoonde. En dat heeft in Davids ziel wat teweeg gebracht. Dat kon hij niet zomaar aanhoren. Nee, daar is hij innerlijk van ontzet. En toen het David bleek dat vrees al de Israëlieten verlamd had, en dat er niemand was die het voor die geschonden eer en die gekrenkte naam des Heren durfde opnemen, toen heeft hij van binnen de overtuiging gevoeld dat de Heere hem riep om Goliath tegemoet te treden en de uitdaging van deze reus te aanvaarden. Daar heeft hij over gesproken tegenover Saul, want toen hij voor Saul gebracht werd, toen heeft hij tot Saul gezegd, we zien dat in vers 32, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil, uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. En dan heeft David intussen de eerste verzoeking die hem op zijn pad geplaatst werd alweer staan. De eerste verzoeking was immers wat zijn oudste broer Eliab tegen hem zei, die hem eigenlijk verweet dat hij naar het leger gekomen was, naar het slagveld gekomen was uit nieuwsgierigheid. Eliab die hem verweet dat het allemaal bravoer was. Eliab die uit een zekere afgunst op David neerkeek en die op die manier eigenlijk een instrument van Satan werd om David van zijn voornemen om Goliath te bestrijden af te brengen. Maar we zien ook in dit hoofdstuk hoe David reageert op die verzoeking. Hij betaalt Eliab niet met gelijke munt terug. Als Eliab hem kleineert en als hij met woorden twist met hem zoekt, dan grijpt David die gelegenheid niet aan om Eliab ook eens de les te lezen of zich te verdedigen. Het enige wat we hem horen zeggen is, wat heb ik nu gedaan? En is er geen oorzaak? En daar ligt Davids eerste overwinning al in. Het spreukenboek zegt immers, die zijn geest beheerst, is sterker dan die een stad inneemt. Nu, hier is David door de Heilige Geest bekwaamd om zijn geest te beheersen en niet vleeselijk te reageren op de woorden van zijn oudste broer. En daarin is David al overwinnaar, voordat hij Goliath moet gaan bestrijden. Nu, die eerste verzoeking heeft David achter de rug. Hij is nu geheel bereid om Goliath tegemoet te treden. Hij maakt daar geen geheim van. Hij aarzelt niet, hij is niet schroomvallig. Maar met vrijmoedigheid durft hij dat koning Saul ook te zeggen. Maar dan komt de tweede verzoeking. En die komt dit keer van de kant van Saul. En deze tweede verzoeking is zeker niet minder gevaarlijk dan de eerste. Want handelt Eliab nog uit afgunst? En gebruikt Eliab nog argumenten die eigenlijk geen argumenten zijn? Saul gebruikt argumenten die wel argumenten zijn. Immers Saul zegt, als hij David daar zo voor zich ziet staan en als hij de woorden van David hoort, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Maar jongen, dat is toch helemaal onmogelijk. Wat denk je? Gij zijt een jongeling, nog niet eens 20 jaar oud. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Hij heeft zijn leven lang al onder de wapens gediend. Hij heeft al zoveel ervaring in het omgaan met wapens, in het dragen van een wapenrusting. Zoveel ervaring op het slagveld. Hij heeft al zoveel geoefend in de strijd. En jij, je bent maar een jongen. Nou, wat kun je daar nou tegen inbrengen? Daar is niets tegen in te brengen. Want dit zijn feiten. Dit is de werkelijkheid. Hier is geen fantasie bij. Hier is geen afgunst bij, zoals Eliab dat in zijn woorden laat doorklinken. maar hier zijn vaststaande, onomstotelijke feiten. David kan dat ook niet ontkennen. Saul heeft gelijk. En toch zit er iets scheef in de gedachtegang van Saul. Natuurlijk, we kunnen best begrijpen dat de koning zo spreekt. We kunnen het begrijpen als we letten op de verantwoordelijkheid die koning Saul draagt. Want de afspraak was, althans zo lag het in de uitdaging van Goliath, toen hij zei, stuur nu eens iemand uit jullie leger en laten we samen strijden. En dan wordt de strijd hier op dit terrein beslist. En als ik win, zegt Goliath, dan zijn jullie Israëlieten knechten van de Filistijnen. En als jullie strijder, jullie kampvechter wint, dan zijn wij Filistijnen knechten van de Israëlieten. Zo lag het in die woorden van Goliath. Nu, als dat zo ook zal worden uitgevoerd, dan gaat het maar niet om een Israëliet die strijdt met Goliath, maar dan gaat het om heel Israël. Want afhankelijk van de afloop van die strijd zal het lot van heel Israël zijn. Vandaar dat het Sauls verantwoordelijkheid was, als zich iemand aanbood om de toegeworpen handschoen op te rapen en Goliath tegemoet te treden, was het Sauls verantwoordelijkheid om nauwkeurig toe te zien of het wel mogelijk was dat die en die zich aanbood de strijd zou kunnen aangaan. En de koning moet er dus op toezien wie er gaat. Nu, hier is dan een jongeling en dan zegt Saul, nee, dat kan ik toch niet toestaan. Dat is duidelijk hoe die strijd zal aflopen. En als die strijd zo afloopt zoals iedereen voorspellen kan, natuurlijk Goliath zal het winnen. Natuurlijk Goliath zal in een ogenblik de overwinning behalen over deze onervaren jongen. Nou, dan zijn wij toch allemaal slaven van de Filistijnen. Vanuit dat oogpunt kun je best begrijpen dat Saul zegt, nee, dat kan niet, daar kan ik geen permissie voor geven. Maar toch, zoals ik al zei, er zit wat scheef in die redenering van Saul. Wat dan? Nou dit, dat Saul alleen maar rekening houdt met wat hij ziet. En dan ziet hij een jongen, niet eens in de wapens gestoken. En dan ziet hij daar in dat eikendal elke keer, twee keer op een dag, die reusachtige grote Filistijn met zijn ontzaglijke wapens en zijn indrukwekkende wapenrusting. En daar houdt hij rekening mee, maar dat is ook alles waar hij rekening mee houdt. Met de zichtbare dingen. En daar ontleent hij zijn argumentatie aan. Er was een tijd in Sauls leven dat hij verder keek dan wat voor ogen was. Weet u nog, toen hij pas koning was? En toen het bericht hem verteld werd dat koning Nahas van de Ammonieten de inwoners van Jabes in Gilead bedreigde en dat hij hen allemaal het oog zou uitsteken en dat ze hem tot slaven zouden worden. Wat deed Saul toen? Toen ontstak hij in toorn en toen verzamelde hij Israël achter zich om de stad Jabes te gaan ontzetten. En toen hield hij niet alleen rekening met de kracht van het leger van de Ammonieten en niet alleen rekening met de zwakheid van ongeoefende Israëlieten, maar toen hield hij rekening met wat bij de Heere mogelijk is. En hoe God verlossingen kan geven. Met andere woorden, toen zag Saul nog op God en op Gods macht en op zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maar die dimensie is Saul nu kwijt. Nu ziet hij alleen maar een jongen, David, en een reus, Goliath, maar hij ziet niet meer op de God van Israël. Hoe komt dat? Vers 13 of vers 14 van hoofdstuk 16 zegt het ons dat de geest Gods van hem geweken is. Nou, dat is het. Als de geest Gods van Saul wijkt, dan rekent Saul alleen nog met wat voor ogen is. En dat is in het leven van mensen vandaag de dag nog zo, als wij geen oog hebben op God en op de wondermacht en op de grootheid en op de trouw Gods. Dan zien wij alleen wat voor ogen is en dan rekenen we alleen met materiële overwegingen. Dat is ook met een kind des Heren zo. Neem dat maar mee als een les. Als je het zicht op de Heren kwijt bent, het vertrouwen op de Heren niet leeft, de omgang met de Heren niet beoefend wordt, dan kun je in allerlei moeite en zorgen geraken. En in al die moeite en al die zorgen zie je niet meer dan wat voor ogen is. En dan zit de mens bij de pakken neer en dan kan hij niet verder en dan grijpt de moedeloosheid hem aan. En dan zegt, en dat heeft David ook wel eens in zijn leven gehad, dan zegt David, ik zal nog een keer omkomen in de hand van Saul. Maar zo komt David dan in dit uur, als hij voor Saul staat, door deze argumentatie van de koning in zijn tweede verzoeking terecht. En ik zei, die is niet minder gevaarlijk dan de eerste. Want wat kan David er nou tegen inbrengen? Nou, u begrijpt het al wel. Als Saul vergeet op de Heere te zien, dan is het enige wat David tegen de argumenten van de koning in kan brengen, datgene wat hij ziet als hij op God mag zien. En dat geeft de Heere hem, op een wonderlijke manier. Want de Heere gaat Davids geloof sterken door hem terug te leiden naar het verleden. In zijn jonge leven is het eens een keer gebeurd dat er een leeuw kwam toen hij bezig was met het schaapherderswerk. En toen hij de verantwoordelijkheid droeg voor de schapen en voor de hele kudde van zijn vader Isaï, is het eens een keer gebeurd dat er een leeuw kwam en die leeuw slaagde erin om een lam, er staat een schaap, maar vanuit het Hebreeuws is het duidelijk dat het een lam is, die een lam van de kudde wegnam. En die dat dier, dat kleine diertje, zou hebben meegenomen om het daar te hebben verorberd. En bij een andere gelegenheid was het een beer, die ook als roofdier een van de lammeren van de kudde van Isaï bedreigde. En toen heeft de jonge schaapherder David van de Heere kracht en moed gekregen om dat lam uit de klauwen van de leeuw en uit de greep van de beer te redden. En toen heeft deze schaapherder David kracht en moed gekregen om niet alleen dat diertje te ontzetten uit de greep van het roofdier, maar hij heeft van de Heere ook bekwaamheid gekregen om die roofdieren te doden. En die wetenschap, die ondervinding uit het verleden, doet David nu in geloofsmoed zeggen, zoals het die leeuw en die beer vergaan is, zo zal het ook Goliath vergaan. Is de strijd met deze Filistijn gevaarlijker dan het oog in oog staan met een hongerige leeuw? Is de strijd met deze man van 3 meter lengte met zijn geweldige werpspies gevaarlijker dan de ontmoeting met een beer? Nee. Zoals God hem toen uit de hand van de leeuw en van de beer gered heeft, zo zal God mij nu uit de hand van deze Filistijn bevrijden. Want hij is toch een onbesneden Filistijn. En hij heeft toch de God van de slagorde van Israël gehoond. Dat duldt Gods glorie niet. Dus voor Davids geloof is er geen enkele twijfel meer over. God zal hem ook uit de hand van Goliath verlossen. Nou, wat kun je daar dan tegen inbrengen? Dat is ook logisch, nietwaar? Wat Saul zei was logisch. Je bent te jong. Hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Ja, daar kun je niks tegen inbrengen. Maar hier ziet u dat het geloof en de redenering van het geloof, het getuigenis van het geloof, ook logisch is. Als God me, en dat zegt David, als de Heere me uit de hand van een leeuw kan redden. En als de Heere me zoveel kracht kan geven dat ik een beer aan kan. Dan zal die God ook kracht genoeg hebben om die onbesneden Filistijn te kunnen overwinnen. Feiten zijn dat, die Saul noemde. En feiten zijn het, die David noemt. Maar hij noemt ze niet alleen als feiten, want zo kun je in het geloof niet redeneren. Hij noemt niet alleen die zaken die gebeurd zijn, maar hij legt ze geestelijk uit. Geestelijk, want de God die hem toen uit de hand van de leeuw en de beer verlost heeft, is nog dezelfde, leeft nog, verandert niet en zeker niet als zijn eer op het spel staat. Ziet u wat David doet? Hij mag gebruik maken van vroegere ervaringen, van uitreddingen die de Heere hem gegeven heeft. En hij mag terugvallend op die vroegere ervaringen en uitreddingen gesterkt zijn in het geloof en vertrouwen oefenen op God en blijven bij wat hij gezegd heeft. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Nou, en daarmee is het argument van Saul weerlegd. Hij moet nu zwijgen. En dat is eigenlijk wel beschamend voor Saul, die vroeger, zoals we zagen, in zijn leven toch ook tijden gekend heeft waarin hij het ook aandurfde in de kracht des Heeren. Beschamend voor de koning van Israël om het nu te moeten horen uit de mond van deze jongeling. Beschamend voor Abner, beschamend voor Jonathan, beschamend voor heel de legerscharen van Israël om het te moeten horen uit de mond van deze jongeling die amper komt kijken en die dingen op kan noemen waar hij moed en kracht uit put om te zeggen, zou God me dan nu in de steek laten? Waarom valt Saul niet terug op zijn vroegere ondervonden uitreddingen? Waarom denkt Saul niet terug aan die dagen dat hij het ook aandurfde met de Heere? Voorwaar hij zelfs koning staat beschaamd. Het enige wat hij nog zeggen kan tegen David is, en zo eindigt onze tekst, ga heen en de Heere zij met u. Nou, gemeente, ook in dit gedeelte van 1 Samuel 17 komen we mooie trekken tegen in David. We zien hem opnieuw als voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus, want hij is immers de gezalfde koning die nu aan Israël zal worden geopenbaard. God gaat hem bekendmaken aan het volk als de verlosser, als degene die uitredt uit de hand van de vijanden. En daarin is David, zoals we al een paar maal gezien hebben, voorafschaduwing, type van zijn grote zoon, de Heere Jezus Christus. Maar in dit gedeelte komen we David niet alleen tegen als afschaduwing van de Heere Jezus Christus. We zien hem ook heel duidelijk als een gelovige. Als iemand die als gelovige, als voorbeeld aan heel Gods volk wordt gepresenteerd. En deze David zou ook terecht kunnen in, laten we zeggen, de galerij der geloofshelden, het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Als daar door de Hebreeën schrijver verschillende mensen voor het voetlicht wordt gebracht, die door het geloof wonderen hebben mogen verrichten, door het geloof overwinningen hebben mogen behalen. Deze David had daar ook bij kunnen staan en dit voorbeeld, dit gebeuren uit zijn leven had daar ook kunnen worden vermeld. Wel nu laten wij op David letten, zoals hij ons in dit gedeelte gepresenteerd wordt als een gelovige jongen. En laten we daarna op deze David letten zoals hij in dit gedeelte gepresenteerd wordt als het type van Christus. David staat hier voor een ernstige verzoeking. Het wordt hem eigenlijk ronduit gezegd, jij kunt met Goliath niet strijden, want je bent te jong, dat is onmogelijk. En wat doet David? Hij grijpt terug naar niet, en daar moet u goed op letten, want in het verslag van David blijkt dat heel duidelijk. Dan grijpt David terug niet op zijn daden. We zouden dat misschien een ogenblik kunnen denken, maar hij grijpt terug op Gods daden. Kijk, als wij David horen spreken in vers 34 en 35, dan zouden we kunnen denken, David, ben je nou bezig met jezelf te verheerlijken? Uw knecht weidde de schapen van zijn vader, en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg, en ik ging uit hem na, en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Dan zouden we kunnen denken dat David over zijn eigen heldendaden sprak. Maar nee, dat is niet juist. Want hij legt zijn eigen woorden in het 37e vers uit door te zeggen, de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden, enzovoort. Hij grijpt dus niet terug op wat hij gedaan heeft, maar wat God gedaan heeft en wat God hem heeft laten doen. Wat doet David dus? Laat ik het dan maar zo mogen zeggen. David grijpt hier terug op de daden Gods in het verleden waar hij ondervinding van heeft. Nog anders gezegd, David grijpt terug op zijn eigen bevinding. En daarin ligt een les voor al Gods kinderen. Maar kun je dan van je bevinding leven? Kan een mens zich dan met zijn bevinding op de been houden? Je hebt toch steeds weer nieuwe bewijzen van de gunst en van de genade nodig. Je hebt toch steeds weer opnieuw een ontmoeting met de Heere nodig. Je kunt van je bevinding toch niet leven? Nou, soms wel. Soms wel. Dat hangt er maar vanaf hoe een mens van zijn bevinding zoekt te leven. En hoe hij zijn ervaring gebruikt. Natuurlijk, je kunt op een verkeerde manier uit je bevinding zoeken te leven. En dat wordt menigmaal gedaan. Je kunt aan je bevinding genoeg hebben. Proberen althans aan je bevinding genoeg te hebben. Dan heb je eens een bemoediging gehad, dan heeft de Heer eens uitgered, dan heeft de Heer eens een gebed verhoord, dan heeft de Heer eens een belofte gegeven en dan heeft de Heer die belofte ook in beginsel toegepast en daar leef je dan bij. Maar dat is ook alles waar je bij leeft. Sommige mensen proberen dat. Die hebben kennelijk ook niet meer dan datgene wat er in het verleden eens geweest is. En daar doen ze het dan mee, daar houden ze zich mee op de been. En ergens moeten ze wel erkennen, zij het dan, dat ze dat meestal niet hardop doen, maar voor zichzelf moeten ze het eigenlijk wel erkennen, dat dat nou wel mooi is om altijd terug te grijpen op het verleden en op wat de Heere toen gedaan heeft, maar dat daar toch eigenlijk, en je geweten zegt het en je ziel getuigt het, dat daar toch eigenlijk het leven uit is. En dat je daar nou wel op terug kunt vallen om jezelf wat moed in te praten en jezelf wat wijs te maken, maar dat je er toch eigenlijk geen kracht meer uit putten kunt, dat het wel steriel geworden lijkt te zijn. En op die manier kom je ook niet bij vernieuwing in de gunst en in de gemeenschap met de Heere terug. Als we het zo doen, uit onze bevinding leven en op onze bevinding terugvallen, dan doen we het op een verkeerde manier, want dan zijn wij eigenlijk bezig, of voor onszelf, of voor anderen met wie we in gesprek zijn, aandacht te vragen voor onszelf. Dan zijn we bezig om onszelf overeind te houden. En dan zijn we bezig om een ander te overtuigen dat we toch ook wat mee kunnen praten over de daden en over de werken des Heren. Want zo en zo hebben we in het verleden ondervonden. En intussen zijn we bezig om onszelf in het middelpunt te plaatsen. En geloof te hechten aan het feit dat we een kind van God zijn, of dat we ook ervaring hebben, of ook bekeerd zijn. En dat moet een ander dan op grond van die dingen uit het verleden ook van ons geloven. Om zo krediet voor ons te hebben. Nou, zo kun je niet uit je bevinding leven. En wie dat toch probeert, die moet ondervinden en die moet ook erkennen, en God geven dat hij het dan maar gauw erkennen mag, dat dit een doodlopende weg is. En dat er zo geen leven aan je ziel komt. Maar merkt u op dat David het zo niet doet? David vraagt aan Saul niet: Saul, zou u nou eens in mij willen geloven? Zoudt u nou eens willen geloven dat ik een kind van de Heere ben en dat ik machtig ben en dat ik, want, en dan vertellen over zijn eigen daden. David vraagt aan Saul en aan Abner en aan al degenen die erbij staan, niet of zij in David willen geloven en in David vertrouwen zullen stellen. Als David vertelt wat er vroeger gebeurd is, dan legt hij het hoofdaccent bij wat God gedaan heeft. Bij dat de Heere hem uit de hand van de leeuw en van de beer verlost heeft. En dat de Heere dezelfde gebleven is. En dat die God daarom te vertrouwen is, ook nu. Wat David uit zijn ervaring vertelt, dat is voor hemzelf in de eerste plaats, maar ook voor degene tot wie hij dit getuigenis geeft, bedoeld om krediet op God te kweken. Op de macht en op de trouw en op de onveranderlijkheid Gods. En zo mag David zichzelf vanuit het verleden, vanuit de bevinding van het verleden, bemoedigen. En zo mag hij het ook tot Saul vrijmoedig getuigen. Want hij staat niet zelf in het middelpunt. En het gaat er ook maar niet om, om via zijn bevinding zichzelf erbij en erin te redeneren. Maar het gaat er hem om, om zichzelf weer eens duidelijk voor de aandacht te brengen. God verandert niet. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. En zo mag een mens wel eens uit zijn bevinding leven. Jawel, zo wel. Door terug te zien op wat God gedaan heeft. Door terug te zien op wat God gezegd heeft. En door dan verder te denken in de lijn van de heilsopenbaring van de schrift. Te denken aan de trouw Gods die van geen wankelen weet. En de onveranderlijkheid van hem die het gezegd heeft. Zou ik het zeggen en niet doen. en de betrouwbaarheid van hem die beloofd heeft, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. En de zekerheid in het geloof te aanschouwen van het woord dat hij gesproken heeft. Hij zal niet laten varen de werken zijner handen. Zo mag een kind des Heren, ik zeg het weer, wel eens uit zijn bevinding leven. Want wat is bevinding? Dat is niet alleen dat ik dit of dat meegemaakt heb. Maar bevinding is dat ik ondervonden heb wie God is. Dat ik ondervonden heb wat ik aan God heb. Wat ik van hem mag verwachten. Bevinding is dat ik geleerd heb dat ik op God aan kan. Dat ik op hem steunen kan. Dat ik hem vertrouwen kan. Dat hij een waarmaker van zijn woord is. Wat heeft David immers ondervonden in die strijd met die roofdieren? Dit, dat terwijl hij een jongeling was. En misschien is het een paar jaar geleden, nou dan was hij nog een paar jaar jonger. Dan was het nog maar amper iemand die een teenager was. Maar dit heeft hij ondervonden. Dat Gods kracht in zijn zwakheid werd volbracht. Nou dan kan het toch altijd? Dan kan het toch ook in het Eikendal? Al staan daar 10 Goliaths. Met die God dring ik door een bende. En met die God spring ik over een muur. Dat staat voor David vast. En zo heeft hij de ontmoetingen met de leeuw en met de beer gezien. Als vooroefeningen voor wat hem nu te wachten staat. Voor waar de Heere hem nu toe roept. Die ontmoeting met de reus. En dan durft David er ook met alle vrijmoedigheid over te spreken. Dan schaamt hij zich dit getuigenis niet. Nou, daar hoef je je toch ook niet voor te schamen. Paulus zegt, ik schaam het evangelie van Jezus Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En dan sta je er dan als Joodse prediker van dat evangelie midden in een vijandige wereld. En dan sta je dan te midden van mensen die op de Areopagus met je spotten en zeggen, we zullen je nog wel eens horen. En al kom je dan in Rome waar ze de rug naar je toekeren omdat ze niet willen en niet kunnen geloven in een gekruisigde zaligmaker die de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid is, dan zegt Paulus, al keren ze zich van me af en al keren ze zich hun rug naar me toe. Ik schaam me het evangelie van Jezus Christus toch niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En datzelfde, dat mag David hier als jongeling ondervinden. En daar mag hij van getuigen voor Saul en voor heel Israël. Al zijn ze allemaal bevreesd en al is de moed en allen in de schoenen gezonken. David weet het. God is getrouw. Zijn woord is de waarheid. En met vrijmoedigheid mag hij spreken over die wondere uitreddingen die God hem in het verleden gegeven heeft. Tegenover een moedeloze, tegenover een ongelovige koning spreekt David zonder opsmuk, zonder zelfverheffing, maar in alle eenvoudigheid van een kinderlijk geloof, van de hoop die in hem is. En zo zegt hij tot Saul, durf ik wel naar Goliath gaan, want God is aan mijn zij. Gods naam is op het spel. Hij die onbesneden Filistijn heeft het gewaagd om de God van de slagorde van Israël te honen. Zou ik me dan schamen voor die God die bewezen heeft hoe hij redt uit de nood? Nou, zo mag een mens nou gebruik maken van zijn bevinding. Om zijn eigen ziel aan te spreken. Zo maakt de dichter van de 42e psalm gebruik van de bevinding uit vroeger tijden. En zo spoort hij zijn ziel aan en zegt hij, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Nee, dan is de bevinding niet bedoeld om in te rusten en om er genoeg aan te hebben. Dat kan David ook niet, want hij kan niet zeggen, nou ik heb die leeuw en ik heb die beer verslagen, nou is Goliath, dat is een kleinigheidje voor me. Nee, dan gaat hij opnieuw in het vertrouwen, die God zal mij redden. En dat moet dan ook nog beleefd worden en dat moet dan ook nog bevinding worden. David is zich terdege bewust van het feit dat de bevinding door moet gaan en dat er opnieuw ervaring moet zijn van de kracht en de genade van de Heere, maar steunend op die God die het vroeger bewezen heeft, durft David nu ook verder in de nieuwe strijd. En zo mag Gods kind, ach, ware het maar meer beoefening, maar eens terugzien op het verleden. Niet om daarin te rusten en daar genoeg aan te hebben en te zeggen, en omdat het toen zo gegaan is, daarom. Nee, nee. Maar om in het verleden ziende de grootheid van Gods genade en de uitreddingen die de Heere schonk en de blijken van zijn liefde en van zijn trouw, nu gelovig werkzaam met die dingen zijn. En dan te zeggen, zo zal God nu ook morgen voor me zijn. Zo zal hij nu tot in lengte van dagen voor me blijven zorgen. Want hij zal het werk van zijn handen niet laten varen. En als er dan een nieuwe leeuw komt, of als er een nieuwe beer komt, of als er een nieuwe Goliath komt, dan toch weer schuilen bij de trouw en bij de majesteit en bij de genade van die God. Oh, en dan zullen de omstandigheden wel verschillen. Het zal best anders gegaan zijn die eerste keer toen David een leeuw ontmoette. Dan de tweede keer toen hij die beer ontmoette. En als hij nu Goliath moet gaan ontmoeten, dan zal het wel weer anders verlopen. Maar de omstandigheden mogen verschillen en de situatie mag zich wijzigen. God blijft dezelfde. God blijft de getrouwe. En dat wil de Heere zijn volk leren. Daar is David in geoefend in beginsel toen ergens in de woestijn, in de steppen van Judea, waar hij de kudde van zijn vader Isaï weide, toen die leeuw kwam, toen die beer kwam, daar is hij in geoefend dat God in zijn leven gaat waarmaken. David, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan gaat de Heere David verder in oefenen als hij straks Goliath tegemoet gaat. David, vertrouw niet op uw stalen boog. Vertrouw niet op uw eigen macht en kunnen. Vertrouw niet op uw eigen inzichten. Maar vertrouw op mijn genadewoord. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan breekt de Heere daarbij tegelijkertijd alles af wat in de zijnen gelegenheid zou geven om zichzelf te redden en om te denken dat ze op zichzelf kunnen bouwen. Hij werpt ze terug op zijn genade. Hij werpt ze terug op zijn woord. Hij werpt ze terug op zichzelf. En meer blijft er dan niet over. En dan kan David niet voor Saul treden en zeggen, koning, ik heb dit en ik heb dat. Dan kan hij alleen maar zeggen, de Heere heeft dit en de Heere heeft dat. En dan kan hij het ook na zijn overwinning op Goliath nog niet zeggen, en toen heb ik de Filistijn verslagen om daarna het relaas te beëindigen. Maar dan moet hij zeggen, en God heeft ook die Filistijn in mijn handen gegeven. En zo zal Gods kind er voortdurend in geoefend moeten worden. Om in al de dingen die de Heere hen doet ervaren en beleven, te getuigen. Het was zijn genade. Het was zijn trouw. Het was zijn liefde. Het was zijn onvergankelijk woord. Nu zo in Davids voetsporen treden, is dat niet begeerenswaardig? Om zo vanuit wat God gedaan heeft, en zijn er van die dingen in uw leven die u aan kunt wijzen, niet om uzelf daarmee op de been te houden, u begrijpt het nu wel, maar om de daden des Heren daarin te zien. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Zijn er zo van die dingen in uw leven waar u op terug kunt grijpen, waar u uw ziel mee kunt aanspreken, waar u uw ziel op kunt wijzen, om vanuit de situatie van u die misschien moedbenemend is, die misschien triest en uitzichtloos is, waarin geen donker verkeert en gans geen licht hebt, toch tot uw ziel te zeggen, hoop op God, want ik zal hem nog loven. En dan David als type van Christus. Want tenslotte willen we over dit hoofdstuk ook preken in de adventstijd. En gemeente, daar is alle reden toe, ook bij dit gedeelte wat nu onze aandacht vraagt. David staat hier, zoals we al een paar maal gezien hebben, op de adventsweg van de Heere Jezus Christus. We zagen bijvoorbeeld in het voorafgaande Davids ijver, toen hij dat hoorde dat de naam Gods gelasterd werd en de eer Gods gekrenkt, toen kon hij het niet verdragen. En toen is hij een ijver ontstoken en dat heeft zijn grote zoon later ook gehad. Herinnert u zich nog als de discipelen zeggen, denkend aan dat woord uit de 69ste psalm, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Nu, opnieuw is David type voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus. En dan let ik met u vanavond op één aspect in het bijzonder. David is type van Christus als we letten op Davids trouw. Hij was aangesteld als herder van de kudde van zijn vader Isaï. En die taak heeft David in grote getrouwheid uitgevoerd. In grote getrouwheid. Want toen het leven van één lammetje, één klein dier, dat misschien op diezelfde dag nog geboren was, of een dag eerder, waar Isaï niet eens wat van wist. Toen het leven van één zo'n lam op het spel stond, toen heeft David niet gezegd, ach, dat ene lam, wat zou dat nou? Ik hoef er niet eens verantwoording van af te leggen. Toen heeft David niet gezegd, zou ik nou voor één zo'n pasgeboren jong dier mijn leven in de waagschaal moeten zetten met alle risico's van die. Nee, toen heeft David zichzelf niet ontzien. Toen heeft hij geen argumenten gezocht om buiten schot te blijven en uit de buurt van die leeuw of van die beer te blijven. Toen heeft hij geen enkel argument gezocht om de strijd te ontlopen. En toen heeft hij zichzelf niet gepaaid met argumenten en met redeneringen als, nou, ik moet voortaan beter opletten en dat zal ik mij ook voornemen, zodat die leeuw en die beer, als ze nog op grote afstand zijn, misschien nog verdreven kunnen worden met mijn slinger of met een ander wapen. Nee, David heeft gezien wat er gebeurde. David heeft gezien hoe die leeuw eerst en een beer daarna dat kleine beest te pakken kreeg. En hoe dat dier een prooi van dat roofdier zou worden. En toen heeft David zich niet een ogenblik bedacht, want hij was in trouw verbonden aan zijn schapen. En hij is op die leeuw afgerend. En hij heeft dat lam uit de klauwen, uit de muil van dat beest verlost. En hij heeft die leeuw bij de baard gegrepen en hem tegen de grond gedood. En daarna die beer. Met alle risico's van dien. Hoe zou dat aflopen? Wist David dat? Kon hij het winnen? Was hij ervaren genoeg? Kon hij aan de klauwen van dat roofdier ontkomen? Zou hij misschien zelf gemangeld worden, zodat hij zijn leven lang invalide zou zijn en de littekens zou dragen? Zou die leeuw of die beer niet met één klap van zijn poot David dood kunnen slaan? Ach, die redeneringen heeft David niet gekend, want de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat was het principe waar David uit leefde. En nu herkent u de Heere Jezus Christus. De grote herder der schapen. En als de herder heeft hij hart voor zijn schapen. Niet waar, zo staat het er toch in het prachtige 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Laat ik daar eens wat uit lezen, want daar hebt u nou de meerdere David, zoals hij zichzelf tekent. Ik ben, vers 11, de goede herder, Johannes 10, vers 11. De goede herder stelt zijn leven voor de schaap. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, daar hebt u het geheim. De schapen zijn aan de huurling niet eigen, maar aan de herder wel. Wien de schapen niet eigen zijn, die ziet de wolf komen en die verlaat de schapen en die vliet. En de wolf grijpt zijn verstrooide schapen. De huurling vliet, omdat hij een huurling is. En hij heeft, en daar hebt u het weer, geen zorg. Geen echte zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder. Hey, David was geen huurling. David had zorg voor die schapen, ook voor dat jonge lam. En daarom stelt hij zijn leven ervoor. En dat is in heerlijke zin vervuld in de Heere Jezus Christus, die in datzelfde hoofdstuk zegt, vers 28, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand, geen leeuw, geen beer, geen duivel, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Al gaat het dan maar over een enkel schaap. En wat mij betreft ook nog om een dwaalziek schaap. Als het bij de kudde hoort, zal hij erover waken. Al gaat het maar om een enkel lam, dat pas in de kudde geboren is. Omdat het bij de kudde hoort, heeft hij er zorg voor. En zelfs als het schaap verloren gegaan is, door eigen schuld, door af te dwalen, door op een eigen gekozen weg te gaan. En als het schaap geen weg terug meer weet, en als het niet meer weet waar de kudde is en hoe het bij de kudde kan komen. En als het nog erger afloopt met dat schaap, dat het gewond en kreupel ter neer ligt, er uit zichzelf niet meer overeind kan komen en niet anders dan de dood voor ogen heeft. Omdat de herder zorg heeft voor de schapen, gaat hij uit om het te zoeken totdat hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en brengt hij het bij de kudde weer. En gemeente, dat doet hij nou met al zijn schapen stuk voor stuk. Want ze worden allemaal bedreigd en Satan slaat zijn klauwen uit naar allemaal. De helle hond, de verderver, de zielenverwoester. Hij zoekt de een zus en de ander zo in zijn greep te krijgen. Ze te vermorzelen, ze te verstikken in zijn greep. Zodat ze omkomen. Hij doet het met al de zijnen, vroeg of laat. Maar de Heere Jezus Christus heeft het gezegd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Omdat hij de goede herder is, zal hij niet feilen in zijn trouw aan al de zijnen. En weet u, en daar rekent hij nou ook de lammeren mee. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen, zijn ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal de kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Hij kent degenen die de zijnen zijn, de schapen, de volwassen schapen. En de lammeren, de pasgeboren lammeren die geen ervaring hebben, die nog zo zwak zijn, die nog zozeer verzorging nodig hebben, die bij elke stap kunnen verongelukken en bij elk kruispunt kunnen afdwalen. En daarom zijn er momenten dat hij de lammeren in zijn armen vergadert. En als de leeuw komt om zo'n lam aan te grijpen en ten dode te doemen, en als de beer komt om zo'n onervaren ziel die toch waarlijk in Sion geboren is, te vernietigen, te benauwen, te beangstigen, dan is daar de goede herder die ze uitredt. Ach, heeft hij het niet bewezen? Met name toen hij metterdaad zijn leven voor de schapen stelde. En toen hij de strijd aanging met de helse Goliath, heeft hij het niet bewezen dat hij het ervoor over heeft, al de risico's om hen te bevrijden, dat hij het ervoor over had om zijn hiel, zijn verzenen te laten vermorzelen, dat hij het ervoor over had om zich in de dood te geven aan het vloekhout van Golgotha. De goede herder stelt zijn leven voor de schaap. En daar hebben die schapen dan het leven aan te danken. Zoals dat lammetje uit Davids kudde het leven aan de herder te danken had. Zo heeft elk kind des Heren zijn leven van nu aan tot in eeuwigheid te danken aan die meerdere David en aan zijn onveranderlijke trouw, omdat hij zorg voor de schapen heeft. Ach, hij heeft meer zorg voor hen dan dat zij zorg over hem hebben. Hij heeft meer trouw tegenover hen dan dat zij trouw bewijzen tegenover hem. Hij dwaalt niet af als zij afdwalen. Hij is niet ontrouw als zij afweken. Ach nee, hij is een grote ontferming. Hij blijft dezelfde. En wat zijn eigendom geworden is, de schapen zijn hem eigen geworden. Dat zal hij zuinig. Dat zal hij bewaren, dat is hem dierbaar boven alles. En dat zal tot in eeuwigheid in zijn liefderijke zorg mogen delen. Wat een zegen dat de Heere zijn volk, zijn kudde, zo'n herder gegeven heeft. Die nog trouwer was dan David, die nog machtiger was dan David. Wat een zegen dat de Heere die lammeren van de kudde en die schapen van zijn kooi gezegend heeft met deze herder. Nu kan het nooit meer misgaan. En dat ligt niet aan hen, maar dat ligt aan hem. Dat het nooit meer mis kan gaan. Laat dat nou eens tot bemoediging zijn. Niet tot zorgeloosheid, dat is heel wat anders. Niet tot een houding van dan kan me niets gebeuren, want nu ben ik veilig voor altijd en nou doet het er ook niet toe hoe ik leef. Ach nee, het echte schaap dat zal ziende op de trouw van de herder en ondervindend de uitreddingen door de herder, de bevrijdende kracht van de liefde van die herder. Het echte schaap dat zal niets liever begeren vanuit zijn schapen natuur dan dicht bij die herder blijven. Want als hij dan toch je weldoener is en de bron van alle zegeningen, waar kun je dan beter zijn dan bij die herder? En als er dan zoveel gevaren zijn, waar kun je dan veiliger zijn dan dicht bij de herder? En wat is er dan beter dan de ondervinding van zijn liefderijke nabijheid? Maar zo mag het ook moed en krachten geven. Als de Goliaths komen, als de leeuwen en de beren komen, als de wolf komt om te grijpen en te verstrooien, als de hel wakker wordt en zich opmaakt om te benauwen en te beangstigen en te bestrijden, dan is het schaap in zichzelf verloren en zeker het lam wel, maar dan mag het toch rekenen op de trouw van de herder. Wien de schapen eigen zijn en die zorg geeft voor de schaap. Zelfs het kleinste lammetje, zelfs de geringste in de genade, die zichzelf er nog niet eens voor durft te houden en die zichzelf er niet eens bij durft te rekenen, maar die dankzij de genadige werking van Gods geest toch in beginsel de natuur van een schaap gekregen heeft. En die toch iets van de kenmerken van een schaap mag gaan vertonen. Mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij, zelfs de kleinste in de genade, mag dan toch nog veilig zijn voor altijd. Want nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenazen hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Amen. Psalm 72, het zevende vers. Genadig zijn, Heere, als wij nu vanaf deze zondag weer een nieuwe werkweek ingaan. En wilt Gij ons uw woord meegeven deze week in. Uw woord is weer gebracht, we hebben het weer mogen beluisteren. Maar waar het nu op wacht, Heere, dat is op de vruchtbaarmakende werking van uw geest, ook in de dagen die gaan komen. Wilt u dat woord ons meegeven, opdat het ons bijblijft, opdat het vrucht mag dragen, zegen mag brengen, opdat het ons leiden mag, opdat het onze gedachten beheersen mag. Het woord van vanmorgen dat ons sprak over de sleutel, de eerste sleutel van het hemelrijk, waarmee het koninkrijk wordt ontsloten en toegesloten. Het woord ook van vanavond dat ons spreekt van de Heere Jezus Christus, de goede herder der schapen. En dat ons spreekt van de waarachtige geloofsbeoefening in het leven van uw kinderen. Heere, leer ons de lessen die erin vervat liggen. Pas ze door uw Heilige Geest toe en geef dat we er onze winst mee mogen doen. Bekeer wat onbekeerd is, onderwijs en zegen en leid uw volk. En geef dat die zaligmaker, die goede herder van zijn schapen in ons leven bekend mag zijn. Dat hij ons geopenbaard mag worden, dat wij hem als die herder mogen kennen. En dat we vervolgen mogen hem te kennen. Zegen ons en vergeef ons al het kwaad. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen.
Thank you.
gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.